Broeders en zusters, goedemorgen, fijn dat u er allemaal bent. Ook welkom al diegenen die meeluisteren via allerlei moderne middelen buiten dit gebouw. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Dirk en Marian Boon is op 12 maart een zoon geboren. En zijn doopnamen zijn Johannes Gijswert en zijn roepnaam is Bart. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk van Zwolle-Zuid, broeder Javid Rezai, Monnikensteeg 178, Noord 4 is dat. En hij is op 10 december gehuwd met zuster Lydia Harthoorn. En volgens mij komt hier al een poosje, maar niettemin van harte welkom. De heilige doop is aangevraagd door broeder en zuster Christian Bos en Lammy Veenstra voor hun zoon Cheng. En de doopsbediening die zal in deze middag plaatsvinden. Dan is broeder Ewout Westra binnengekomen met belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk van Hardingsveld Giessendam. En hij woont aan de Uilenburgse straat 1121 in Heteren. En de Uilenburgse straat die ligt vlak tegen Elstaan. En Ewout hoopt op 1 april te trouwen met Janine van Hoogdalen. En op 3 april willen we in de morgendienst een zegen vragen over hun huwelijk. Janine zal dan ook lid worden van onze gemeente en zij komt over als beleidend lid van de gereformeerde kerk te Sliedrecht. Ewout en Janine, zitten jullie ergens hier? Ik zie ze niet. Niettemin, van harte welkom. En aan jullie wordt natuurlijk ook veel zegen toegewenst in onze gemeente. En die opmerking van die Uilenburgse straat moet ook verklaren dat ze zijn ingedeeld bij Elst. De kerkenraad maakt verder aan de gemeente bekend dat broeder Roelof Jan Dekens en zuster Tineke Houtman, dooplid van de PKN van Ede, van plan zijn om te trouwen. En zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. En dit zal, als God het wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 25 maart aanstaande, 's avonds om 7 uur, 1900 uur. En dat gebeurt dan in de kerk van de hervormde gemeente te Kievitsdel. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Gert Hutten. Dan hebben we de kinderbijbelklas. Deze ochtend groepen 1, 2 en 3. En vanmiddag de groepen 4 tot en met 8. 4, 5, 6, 7 en 8 vanmiddag. De collecte is bestemd voor de diaconie en de bestemming daarvan is de driehoek. En dan gaat vanochtend voor dominee Jan de Haan en vanmiddag gaat voor dominee Gert Hutten. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Het is lijdenstijd, 40 dagen voor Pasen. Laten we met elkaar gaan staan en zingen over Jezus Christus. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Dat is opwekking 268. Thank you. spreken uit dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer groet u. Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar nu over de lengte, hoogte, breedte, diepte van het heil van God. God wil zijn heil uitbreiden, wereldwijd, en hij schakelt ons daar weer in, en daar gaat het vanmorgen ook over. We zingen nu uit het liedboeklied 95. samen bidden. Vader, wij bidden met ootmoed en ontzag. Dat is de houding die ons past. U bent een groot God. Geweldig. En ons past ontzag. En vergeleken bij u zijn wij eigenlijk maar kleine mensen, geringe mensen. Maar u wilt ons ontmoeten. En wij mogen u ontmoeten. En zo leert u ons ook groeien in uzelf. Want dat is ook wat u op het oog hebt. De glorie van iedereen in het rijk van uw Zoon Jezus Christus. En dat bepaalt ook in belangrijke mate onze plek op deze aarde van u. We zijn hier niet zomaar. Vader in de hemel, dank u wel dat we deze dag van u krijgen en dat we in rust en vrede bij elkaar mogen komen. Want we zien het, we horen het om ons heen, hoe dat ook heel anders kan zijn op dezezelfde aarde. U zet ons hier bij elkaar, u hebt een boodschap voor ons en we bidden u, geef dat we iets meer mogen gaan ontdekken van de hoogte en diepte en lengte en breedte van uw heil, dat ook door ons heen mag gaan en van ons af mag stralen. Wees bij ons, vervul ons met uzelf en geef dat ook door ons heen uw naam, uw heerlijkheid, uw glorie steeds meer uitgeroepen wordt. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Alsof het zo moest wezen. Het rooster voor het kinderlied wordt voor een half jaar vooruitgemaakt. En voor vandaag stond blij, blij, mijn hartje is zo blij. Dat is zo'n liedje waarbij je ineens gaat denken, oké, altijd blij. Nou, kleine kinderen mogen blij zijn. Hè? Gisteren stond er iets over in het Nederlands Dagblad van Adrien Verbree. Moet u nog maar eens even lezen. De tekst voor de preek van vandaag gaat er eigenlijk ook over. Ik heb daarboven gezet blij dat ik leid natuurlijk. Blij dat ik leid. Want het is leiderstijd en heel vaak ben je dan bezig vanuit de evangelie over het lijden van Jezus. Deze keer heb ik een andere insteek gekozen vanuit Colossenzen 1. Zullen we het dan meteen met elkaar gaan lezen. Maar daar komt dus ook die blijdschap naar voren. En dat is ook het kinderlied wat we nu gaan zingen. En daarna mogen de kinderen van groep 1, 2 en 3 naar de kinderbijbelklas.
Thank you.
vanmorgen lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Kolossen. Kolossenzen 1, beginnen bij vers 24 en dat is ook de tekst. Kolossenzen 1, vers 24. En dan lezen we tot en met 2, vers 5. En daar staat het. Ik ben blij. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd. En dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. Ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie, dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht die volop in mij werkzaam is. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer en voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijf hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik u opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Tot zover de lezing. We gaan nu zingen gezang 162, vers 1 en vers 3. Straks na de preek zingen we uit Psalm 67, versen 1 en 2. Dat is een psalm die gaat over het evangelie voor alle volken, onder alle mensen. De preek gaat dus over Colossenzen 1, vers 24. Ik wil dat nog een keer lezen, want er staan vreemde dingen in. In die tekst. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd. En dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. Ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Broeders en zusters, ik heb toch echt altijd gedacht dat het lijden van Jezus Christus afdoende was. Compleet. Volkomen. Af. Genoeg voor iedereen die in hem gelooft. Totaal. Meer dan voldoende. En dan hoor je Paulus zeggen, je leest hem schrijven, over aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. Wat nou dan? Dat staat toch in grote tegenspraak met wat alleen al Jezus zelf aan het kruis heeft gezegd. Het is volbracht. En er komt nog een heleboel bij. Bijvoorbeeld waarom Christus mens moest worden en tegelijk God was en bleef. Namelijk om dat complete lijden nou juist te kunnen volbrengen. Volbrengen. En dat hij in onze plaats geleden heeft. Zodat wij daarvan vrij zijn. En de Bijbel zegt in Hebreeën 5. Toen hij het einde had bereikt. Dus niet een voorlopig einde. Maar toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwig heil geworden. Hij, niet Paulus, niet jij of ik. Er valt gewoon niks meer aan te vullen. Er ontbreekt gewoon niks aan het lijden van Christus. Dat is een vreemde tekst. Ik heb behoorlijk mijn hersens overgebroken afgelopen week. Ja, maar dan moet je gaan zoeken. Maar je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen van ja, staat er wel zo, maar ja, het staat er echt zo. Wat bedoelt hij dan? En dan moet je gaan zoeken. Wat is dit dan? En dan wil het nog wel eens helpen om in de omgeving te kijken. De rest van hoofdstuk 1. En dan gaan we even van achteren naar voren. Paulus heeft er over zijn inspanning en strijd. Met een kracht die van God komt. Dat is vers 29. Hè? Inspanning en strijd klinkt als lijden. Maar dat draait om de verkondiging van Christus aan iedereen. Vers 28. En dat is een mysterie. Dat eeuwenlang verborgen is geweest. Namelijk dat het evangelie bedoeld was en is voor alle volken. Dat was al een belofte aan Abraham. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Maar het is eeuwenlang verborgen geweest, een mysterie. Glorierijk, dat wel, voor alle volken. Christus in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Vers 27. Dus wat niet openbaar werd in het verleden, dat die Joodse Messias, oftewel gezalfde, oftewel Christus, dat is allemaal hetzelfde, dat die Joodse Messias niet-Joodse volken zou bereiken. en in niet-Joodse mensen zou komen wonen. En hen samen met alle heiligen hoop op de heerlijkheid in het koninkrijk van God zou geven. Dat is een hele mond vol. Maar het is de gang die de Bijbel tekent van het Joodse volk naar alle volk wereldwijd. En Paulus is daarvan een dienaar geworden. Vers 25. Nou, dan zijn we bij vers 24. En dat zegt dat deze dienst om Christus en de hoop op glorie uit te breiden onder alle volken, dat dat lijden met zich meebrengt. Nou, oké, dat kunnen we begrijpen. Paulus die heeft zelf een keer een opsomming gegeven van al het lijden dat hem is overkomen in dienst van de evangelie. Hij schrijft erover in 2 Korinthe 11. Dat is geen leuke lijst. Gevangen gezet, lijfstraffen, in doodsgevaar geweest, 5 maal zweepslagen, 40 min 1. En dan denk ik altijd die min 1. Blijft er nog 39 over. Eenmaal met stenen bekogeld. 3 maal stokslagen. 3 keer schipbreuk geleden. Vaak zonder eten. Verkleumd. Zonder kleren. Zonder slaap. Voortdurende zorg voor de gemeenten. Fysiek lijden. In zijn lichaam lijden. Zoals hij dat ook zegt in vers 24. Nou, dat was Paulus inderdaad niet vreemd. Nee, dat is duidelijk. Maar wat in de vrede bedoelt hij met aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt? Ja, dat zoek ik dan in wat we net bekeken hebben uit het vervolg. En laat ik het eerst maar even zo samenvatten. Aan het lijden van Christus ontbreekt wat in die zin dat het niet gezien wordt door de mensen. Het wordt niet opgemerkt. Mensen gaan eraan voorbij. Het kan zomaar nog steeds een mysterie zijn en blijven. Verborgen. Wat ontbreekt is de persoonlijke presentatie van Christus lijden onder de mensen voor wie hij stierf. Wereldwijd hebben mensen Christus niet zien lijden. Wij ook niet trouwens. Heel veel mensen weten er niet van. Leven eraan voorbij. En Paulus is blij dat hij het lijden van Christus kan laten merken aan de mensen in Kolossen. Door middel van zijn eigen lijden. En dat is op het moment dat hij deze brief schrijft, is zijn fysieke lijden dat hij in de gevangenis zit. In Rome. En nou wordt het leerzaam, denk ik. Want nou komen we op een Bijbelspoor. Een Bijbelspatroon. Je zou kunnen zeggen, het teken van het kruis, dat uitgetekend wordt voor de mensen door middel van lijden met het evangelie. En dat lijden, dat was voor Paulus heel fysiek, heel lichamelijk. Het is voor mensen die niet openlijk Christus kunnen belijden, soms ook heel fysiek. Als christen onder moslims bijvoorbeeld, ben je zomaar je leven niet zeker. Maar dat is het niet altijd, terwijl je dan toch wel lijden kunt noemen. Wat betekent lijden voor mensen? Nou, ja, ellende, toch? En je wilt het voorkomen, het liefst, of uit de weg gaan, als het even kan, tuurlijk. En als er heel veel lijden is, hè, zoals nu in Japan, hè, of Libië, dan worden mensen er soms apathisch van. Je kunt er niet meer overheen kijken, dan laat je maar over je heen komen. Dat is net zoiets als, als je het zoveelste lijden op tv voorbij ziet komen, ja, dan kan je ervoor afstompen. Je ziet het eigenlijk niet eens meer, hoe erg het is. Maar ooit vroeg Richard Wurmbrand, een evangelist die destijds veel heeft gedaan voor mensen achter het IJzeren Gordijn, toenmalig IJzeren Gordijn, die Richard Wurmbrand die vroeg op een vergadering van voorgangers: zou je kiezen om te lijden? Als lijden werd aangeboden aan u als een geschenk, zou u het dan aanvaarden? Nou, dan voelt iedereen wel aan dat je dan toch even een paar klikken moet maken. Lijden als geschenk. Lijden aanvaarden. Ja, als het niet anders kan. Maar hier, in Colossenzen, gaat het niet om het lijden wereldwijd en ellende diep. Het gaat hier over lijden wat te maken heeft met de verkondiging van het evangelie. Met het uitdragen van het evangelie. En Paulus zegt dan: ik ben blij dat ik lijd. Lijden kan niemand ontvluchten. En waarom dan niet betekenisvol gemaakt? En daarachter zit dan: zo wordt via jou het lijden van Christus voor de naties en voor de mensen zichtbaar. Merkbaar. Zo wordt het lijden van Christus aangevuld. En wordt de boodschap van het evangelie in al haar volheid verkondigd. Die boodschap gaat namelijk over lijden. Wat dat betreft is de Bijbel geen leuk boek. En de inhoud is voor mensen best frustrerend. Namelijk, zonder lijden geen glorie. Ik ken wel leukere boeken hoor. Zonder lijden geen glorie. Kijk maar naar Jezus. Maar ja, dan moeten de mensen wel naar Jezus kunnen kijken. Waar zien ze hem dan? Nou, daar komt dan bijvoorbeeld een lijdende Paulus in beeld. En daar komen wij ook in beeld. Paulus, maar wij ook. Wij allemaal, wij zijn nodig voor de verdere onthulling van het mysterie onder alle mensen. Dat die Joodse Messias Jezus voor alle volken bedoeld is. En voor mensen geleden heeft om ze te laten delen in de glorie van zijn luisteren. En de Bijbel zegt dan: nou, dat wordt lijden. En Jezus zelf zegt: neem je kruis op en volg mij. Hij zegt niet: pak je koffer, je vakantiekoffer. Neem je kruis op en volg mij. En dan kom je in de Bijbel heel vaak deze lijn tegen. En je deelt met Christus in zijn lijden. We zijn met hem mee gekruisigd. Nou, dan denk je: geweldig, schitterend. En dat was toen en daar en het heeft effect voor ons. Prachtig, God kijkt naar ons alsof wij zelf ook gekruisigd zijn. En daarmee vrijgesproken. Maar dit is een andere lijn uit de Bijbel. Neem je kruis op. En dat is wat Paulus hier bedoelt met aanvullen wat er nog aan het lijden van Christus ontbreekt. En dat is dus niet, het was op Golgotha toch niet helemaal voldoende. Maar Als je bij die Christus hoort, als je hem verkondigt, als je hem beleidt, als je hem in je leven laat doordringen, dan wordt dat lijden. En in het verband dan van Colossense 1, je maakt het kruis van Christus merkbaar, zichtbaar voor de mensen. Dat doe je als je iets in jezelf kruisigt. Mensen om je heen gaan iets van het lijden van Jezus Christus ontdekken. Aan jou. Als er door het evangelie iets van jezelf doodgaat. En iets van Christus in jou tot leven komt. Zoekt u eens even op. 2 Korinthe 4. Vers 10. Tweede Korinthe 4 vers 10. Daar schrijft Paulus: we dragen in ons bestaan, in ons leven, in ons doen en laten, altijd het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan, dus hier en nu, zichtbaar wordt. Als je gaat geloven in het kruis van Jezus Christus, dan gebeurt er wat met jou. Dat gaat niet anders. Voorbeeld. Dat voorbeeld dat haal ik even uit de bespreking van de schets over geven. Hoe denk je dat je tot geven komt? Omdat het moet? Omdat het een verplichting is? Ja, nou, zo wordt er veel gegeven in onze wereld. En tegelijk zie je natuurlijk dat mensen graaien voor zichzelf. Ik wil wel geven als ik er zelf maar niet echt minder van word. En kijk, en dat is nou ook het grote verschil. Het evangelie van het kruis zet dat helemaal ondersteboven. Waarom? Omdat Christus heeft gegeven. Als wij geven, dan zou je zeggen, nou, maakt geen verschil. Of jij een euro in een collecte doet, of een ander, dat maakt geen verschil. Of jij zoveel geeft aan een goed doel, of een ander, maakt geen verschil. Jij maakt wel verschil. Het maakt het verschil van dag en nacht, van hemel en hel, echt waar. Als wij geven, dan wordt zichtbaar, dan wordt merkbaar dat Christus heeft gegeven. Als we onszelf geven aan een ander, of als we ons ergens voor inzetten, en dat gebeurt, en dat gebeurt veel, en dat gebeurt op heel veel plekken, maar dan wordt zichtbaar dat Jezus Christus zichzelf heeft gegeven. Daarom. Zo leert de Bijbel je dat je van geven rijker kunt worden in plaats van armer. Omdat Christus in je leven zichtbaar, merkbaar wordt. Net zoals je met de Bijbel leert zeggen dat het kruis niet maar afgang en ontluistering is, maar ook de vertoning van de grootsheid en van de heerlijkheid van Jezus. Johannes die schrijft dat in zijn evangelie. Jezus werd verhoogd aan het kruis. En dat is ook zo'n omgekeerde wereld. Niemand zou bij een kruis staan en zeggen: fantastisch. Nee, natuurlijk niet. Dat is een schandpaal. De executiepaal. Maar dat doet nou het evangelie. Het zet jouw wereld. Het zet jouw verlangens. Het zet jouw grootheid. Het zet jouw logische meningen. Het evangelie zet dat op zijn kop. Om je te laten voelen dat je zo pas goed op je voeten komt te staan. Ander voorbeeld. De wijsheid van de wereld leert je om weerbaar te zijn. Hè? Je moet sterk zijn. Je moet een ander niet te veel van jezelf laten zien, want dan kan je zomaar de kop kosten. Dat is nooit veilig. En dan moet je daar de wijsheid van de Bijbel eens naast zetten. Nee, die staat er niet naast hoor, die staat er echt tegenover. Want de Bijbel zegt dan, kwetsbaarheid is weerbaarheid. Ik kan helemaal niet. In zwakheid ligt kracht. Onzin. Gebrokenheid en openheid is heel sterk. Oh, wees gewaarschuwd. Ja, maar weet je wat het punt is? Weet je wat het geheim ervan is? En dat zie je dus ook in Colossenzen 1:29. En dat geheim dat ligt in God, in Gods kracht, die in mij werkzaam is. Maar natuurlijk, in zwakheid ligt kracht. Als ik allemaal door zwak ben en verder is er niks, dan haak ik wel kapot aan. Dat is heel simpel in deze wereld. Zwakken worden onderuit gehaald. Die redden het niet. Maar als in mijn zwakheid de kracht van God ligt, dan ga je never nooit onderuit. De Bijbel zegt dat je dan zelfs door de dood niet onderuit gehaald kunt worden. Nou, even weer terug naar geven. Ik kan geven in gulheid dankzij de gulheid van Gods genade die in mij werkt. Lees maar in de schets over geven wanneer 2 Korinthe 9 aan de beurt is. Ik had het hoofdstuk nog nooit echt bekeken. Het is een fantastisch hoofdstuk. Goed. Waar gaat het vanmorgen om? Wij mogen in ons eigen leven iets laten zien van het kruis dat je verandert, dat jou verandert. Iets laten zien van het lijden. En zo krijgen mensen zicht op het lijden van Christus. En zo wordt het mysterie verder onthuld. Namelijk dat het evangelie voor alle mensen is. Niemand van u heeft Jezus Christus gezien. Maar ze krijgen jou te zien. Jouw kruisiging omwille van het evangelie. En soms wordt dat lijden heel fysiek. Zoals bij Paulus. En heel vaak is het wat Jezus noemt. Neem je kruis op. Verloochen jezelf. En dat betekent het. Hou niet vast aan de wijsheid van jouw wereld, maar kom tot leven in de wereld van Christus in u. Hij uw hoop op goddelijke luister. Mijn luister zit zo vaak Gods luister in de weg. Mijn kracht kan Gods kracht in de weg staan. En ik moet echt ook steeds weer leren zien hoe ontluisterend mijn eigen bestaan zonder Jezus Christus is. En dan kan zijn luister zichtbaar worden in mijn leven. Maar reken maar dat dat een kruis is. En een kruis doet zeer. En het kost behoorlijk veel zelfverloochening. En reken maar dat dat lijden is. Maar je gaat wel snappen waarom Paulus dan kan zeggen, ik ben blij dat ik lij. Je gaat door lijden juist tot glorie, de glorie van God. En als we dat laten zien en laten merken onder de mensen, dan vullen we aan wat er nog aan het lijden van Christus ontbreekt. Snap je hem nou? Ik ga het in één zin samenvatten. In ons lijden wordt Christus lijden aangevuld. Omdat de mensen in ons lijden zijn lijden te zien krijgen. Oké. Dus schrijft hij er even bij, bij die tekst. In ons lijden wordt Christus lijden aangevuld, omdat de mensen in ons lijden zijn lijden te zien krijgen. En dat hoort bij het evangelie. Bij de goed nieuwsboodschap van God. Iemand zei ooit: als het evangelie mij niet zou veranderen, ja, waarom zou ik dan gaan geloven? Als het evangelie deze wereld en ons eigen leventje niet op zijn kop zet, waarom zouden mensen dan gaan geloven? Er verandert dan niet echt wat, toch? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar nu komt door Paulus en door jou en door mij het kruis van Christus de wereld in. Doordat christenen lijden. Oftewel begrepen hebben dat het evangelie je ondersteboven schoffelt. En het door lijden tot glorie gaat. En mensen in jouw lijden, dat lijden, het kruis van Christus te zien krijgen. En dat kruis was voor verzoening. Jouw kruis is voor verkondiging. En lijden is Gods strategie om de grote missie van verandering en van omkering, namelijk niet deze wereld, maar zijn rijk, de omkering daarheen te volbrengen. En je krijgt daarin je plaats, je plek. Kun je het Paulus nou nazeggen? Ik ben blij dat ik nu voor u lijd. En dat ik in mijn lichaam of in mijn leven, in mijn manier van leven, in de keuzes die ik maak, dat ik mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. Zodat Gods boodschap in al haar volheid overal onder alle mensen verkondigd wordt. Want dat moet gebeuren. Want dit aardse leven is echt niet normaal, hoor. En ik denk altijd maar zo, al die dingen die we te zien krijgen, God laat het je ook gewoon zien. Deze wereld is niet normaal. Je moet het niet van beneden verwachten. En uit je eigen tenen omhoog willen peuren. God heeft iets veel beters. Het evangelie van het kruis. Midden in jouw leven. En zo wordt Christus kruis zichtbaar en merkbaar voor deze wereld. Want dat is het verlangen van God. Om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Vers 28. We zitten in de lijdenstijd. Die 40 dagen tot aan paas. God roept ons tot het lijden, zeg maar. En niet alleen omwille van zuivering. Niet alleen omwille van het dieper gaan met Jezus en beter leren kennen. Maar ook om aan te vullen wat nog ontbreekt aan het lijden van Christus. Door de christenen die lijden, kruis dragen, zichzelf verloochenen. Die keus maken, die niet, maar die keus. Omhoog kijken, in plaats van naar een eigen teken. Vanuit de hemel leven, in plaats van uit de aarde. En zo het liefdevolle offer van Christus, door de liefdevolle offers van zijn volk, laten zien onder de mensen. Nou, als het daarom gaat, blij dat ik lij. Amen. MUZIEK. woorden van leven. Ik haal die voor morgen uit Marcus. Uit Marcus 8, waar Jezus de menigte samen met de leerlingen bij zich roept en hij zegt dan: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Laten we met elkaar zingen uit het liedboek, lied 442, vers 1, 2 en 3. De kerkraad moet u meedelen dat zuster Trudy Poelman uit wijk Noord 3 zich heeft onttrokken als lid van onze gemeente. En over broeder Jeroen Dregmans, ook uit Noord 3, heeft de kerkraad moeten constateren dat hij niet langer lid van deze gemeente wil zijn. En daarom is zijn lidmaatschap beëindigd. We zullen deze zuster en broeder aan de heren opdragen. Het volgende ook nog. Noah, ja, het kerkblad is inmiddels weer achterhaald. Als het gaat over Noah Grimius, die is vrijdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zonder voeding. En vastgesteld is inmiddels al dat ze het syndroom van Turner heeft. De meeste van u zal dat weinig zeggen. Maar het is een gebrek aan hormonen, waardoor ook de groei zal achterblijven. En uiteraard zijn er wel meer zorgelijke dingen. Komende week moet er nog een hartonderzoek plaatsvinden in Nijmegen om te kijken of de aorta van het hartje versmald is. Want dat is iets wat vaker bij dit syndroom voorkomt. Zuster Corrie van Westen heeft in de afgelopen weken CVA gehad. Desondanks gaat het met haar in haar situatie best wel goed. De pijnbestrijding slaat goed aan. En ja, daarvoor is ze heel dankbaar. En natuurlijk is er ook het verlangen om weer naar haar eigen huis terug te kunnen keren. Dan Niels en José Zoeterman, die vertrekken komende dinsdag naar Spanje. Voordat u denkt, ha fijn, dat wil ik ook wel. Zij gaan werken voor de stichting Oasis Trails. Dat gaat om evangelisatie onder mensen die de weg bewandelen, die pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. Dus daar zullen ze zich een heel aantal maanden gaan inzetten. Nou, verder zijn er een aantal dingen die weet u inmiddels en die zullen we ook aan de Heren voordragen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons die plek geeft. Dat we mogen leren lijden om zo aan het lijden van Christus aan te vullen wat er ontbreekt. Dat uw evangelie mag zijn als een uitbreidende vlek die wereldwijd alle hoeken en gaten wil bereiken. En wat is dat nodig? Want wat leven we als mensen gehecht aan deze aarde? En wat denken we vaak dat we het moeten maken? En vinden we ook dat we dat kunnen? Al is dat, als we kijken naar Japan, als we kijken naar het Midden-Oosten, ook wel weer stevig onderuit gehaald. Heer in de hemel, we bidden u. Laat door ons en ook door die gebeurtenis dat kruis van Jezus Christus zichtbaar worden. Door mensen heen. Ook door ons heen hier in deze stad en op de plekken waar u ons neerzet en waar we werken en waar we onze keuzes maken. Waar we onze ziekten dragen. En geef ons, Heere, de kracht van u. Om het als christenen te doen. Mensen verbonden aan Jezus Christus. Mensen die leven in de hoop op dat, op de glorie van u. En daarom blij zijn dat we zo daarvoor mogen lijden. Vader in de hemel, we bidden u voor Trudy Poelman, we bidden u voor Jeroen Drechtmans. U bent de enige die in hun hart kunt kijken. En wij voelen ons vaak machteloos. En dat geldt zeker ook voor broeder en zuster Drechtmans, ouders van Jeroen. Je wilt altijd zo graag dat. En dan merken we dat onze handen tekort zijn. En ons spreken tekort schiet. U kent hen. En we bidden u, wilt u hen vasthouden. En als het mag terugbrengen. Hoe dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook. Daarom brengen we hem bij u. En dat is het beste, dat is het meeste, ook het meest indringende wat we kunnen doen. En wilt u daardoor ook troosten, hou vastgeven. Niet aan wat wij kunnen, maar aan u hou vast. En zo leggen we die beden bij u neer. Ook om hun behoud. Want ook voor hen is uw Zoon Jezus Christus aan het kruis gestorven. Tot verzoening. En het is ook aan hen verkondigd. Heer in de hemel, we bidden u om uw zegen voor Niels en José Zoeterman. Wilt u hen bewaren op hun reis daarnaartoe, die ze van de week gaan ondernemen. En wilt u geven dat ze daar op hun plek, ook door hun heel gewone dienstwerken die ze daar gaan doen, en door het uitdelen van het Johannesevangelie, en door het spreken met mensen, dat ook zij daar mogen aanvullen wat aan Christus lijden ontbreekt. Onder al die mensen die daar komen, soms zoekers, soms alleen maar Mensen die stil willen zijn of stil te zoeken. En allemaal mensen die u en uw Zoon Jezus Christus nodig hebben. Wilt u het ook door de dienst van Niels en José aan hen geven? Vader in de hemel, we danken u met elkaar dat Noah Grimmius thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat de ouders nu de verzorging van haar op zich kunnen nemen. De verzorging die extra vraagt. En Heer in de hemel, we willen u ook danken dat er al zo snel helderheid is gekomen over wat Noah heeft. Waar we verwacht hadden nog weken in onzekerheid te moeten verkeren. Maar tegelijk is de duidelijkheid ook wel iets wat ons zorgen opnieuw geeft. Hoe zal het gaan? Wat moet je allemaal doen? Hoe gaat het verder? Wat zal het voor haar in haar leven betekenen? Heer in de hemel, we bidden u om uw bijstand, uw kracht voor Arend en voor Afsien en voor hun gezin. En we bidden u, wilt u het onderzoek dat komende week nog nodig is, wilt u geven dat ook daarop een goede uitslag komt. Zoals al eerder is gebleken dat een afwijking die vaak voorkomt, bij haar niet voorkomt. Geef dat het hier bij haar hart ook zo mag zijn. Heere, wilt u hen met elkaar beschermen door uw almachtige vaderhanden. Vader in de hemel, we danken u voor de geboorte van Bart en het gezin van Dirk en Marianne Boom. Dank u dat u het goed hebt gemaakt en eens te meer zijn we doordrongen van het wonder daarvan. En we danken u dat u moeder en zoon hebt willen beschermen. En we bidden u, wilt u dit gezin ook hierdoor weer des te meer laten zien van uzelf. Zodat ze het ook kunnen weer kaatsen in hun eigen omgeving. We danken u voor de dankbaarheid in het hart van zuster Corrie van Westen. Dat dat mag overheersen in haar leven. En dat kan eigenlijk ook alleen maar omdat ze vervuld is van u en haar kracht zoekt in u. Dank u wel dat de behandeling mag aanslaan. De behandeling die zij nodig heeft. En we bidden u, Heere, wilt u haar verder leiden op uw weg en help haar ook om die weg van u te gaan, ook als het gaat om haar verlangen weer terug te keren naar haar eigen huis. Vader in de hemel, we bidden u voor al uw kinderen die inderdaad lijden op allerlei manieren en soms ook heel fysiek of zich daar zorgen over maken. Die uitslagen van onderzoek hebben gekregen of die onderzoeken nog ondergaan moeten. Die gespannen zijn van wat zal het zijn, wat komt er uit tevoorschijn. Heren, wij dragen hen aan u op. Ook als we hun namen niet expliciet noemen, zij weten het, u weet het. En dat is het meeste. En dat we samen voor hen bidden. Om bescherming. Om kracht. Als het mag om herstel. En genezing. Heren, wees allen nabij. Wij bidden u voor de tallozen in deze wereld die meeleven met de situatie in Japan, Libië, Jemen, Syrië, Bahrein. En dat is nog maar iets van wat we te zien krijgen. Mensen leven mee en het is vaak ook uit mededogen. En het is vaak zo fout, zo verkeerd gericht. Want niemand heeft iets aan ons meeleven als we niet tegelijk de uitweg laten zien en laten horen. En we bidden u, Heer, geef dat de dingen die er gebeuren ook voor ons aansporing zijn om eens te meer het kruis van Jezus Christus te verkondigen door onze levens heen aan alle mensen. Want dat is de enige weg waarlangs glorie komt en zeker komt in het rijk van uw Zoon. Verhoor ons en geef ons uw kracht om Jezus wil. Amen. We geven u onze liefdegave in de collecte die nu gehouden zal worden. Ja, die moesten we wel even uitkijken natuurlijk. We hebben nog een verrassing voor u. Dat is het volgende. Quintijn en Johanne, we zitten hier vooraan, die hebben afgelopen tijden samen met de jongeren geoefend om een jongerenband te vormen. En inmiddels is dat samen oefenen zo ver gekomen dat ze vanmorgen graag willen laten horen hoe ver ze al zijn. Dat is ook heel belangrijk, dat is maar de kweekvijver eigenlijk voor de band. Dus het begint behoorlijk vorm aan te nemen, dat kunt u zo meteen zelf gaan horen. Er gaan 3 nummers voor u zingen en spelen. Ik zou zeggen, laat u verrassen. Zometeen na deze dienst. Wij gaan met elkaar tenslotte zingen gezang 105. En we doen dat op de melodie van gezang 103. Dat is een hele bekende, u hoorde hem net al spelen. Gezang 105, vers 7 en vers 8. Ik zal niet zeggen dat het niet kan, maar de bedoeling was 7 en 8. Nou, lees het thuis 7 nog even. Broeders en zusters, neem de zegen van de Heere met u mee en vul aan wat aan het lijden van Christus ontbreekt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest is met u allen.
voor de